We staan er eigenlijk nooit zo bij stil. Want het hart, dat klopt. Maar wat nou als het stopt? In deze podcastaflevering ga ik in gesprek met mijn eigen vader, Peter. In paniek snelden er jongens naar hem toe met de vraag of hij kon reanimeren. Dit verhaal speelt zich af tijdens een wielrentocht in Zuid-Limburg. Luister samen met mij naar zijn verhaal. Dus ik zou zeggen, brandlos.
Ik mag gewoon maar beginnen. Nou, het heeft met fietsen te maken, wielrennen. En dat doe ik nu, denk ik, in redelijk fanatiek een jaar of 8, 9, denk ik. En in 2017 heb ik besloten om Tour for Life te gaan fietsen. Tour for Life is een fietstocht van Italië naar Nederland. Totaal 1300 kilometer in een week tijd. Met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het Daniël den Hoed Fonds. En het Daniël den Hoed Fonds dat verzamelt geld in om onderzoek naar kankeronderzoek mogelijk te maken. En dat laten ze uitvoeren door het Erasmus MC. Dus de samenwerking tussen Daniël den Hoed Fonds en het Erasmus MC.
En hoe ben je dan daarbij betrokken geraakt? Wat was je motivatie?
Nou, in eind 2015, overleed mijn moeder aan kanker. Jouw oma, even voor duidelijkheid. Nou goed, op zich is ze 78 geworden. En dat is op zich, ja, het had best wel wat langer gemogen. Maar ze had wel de leven geleefd. Maar goed, het was wel een slepend proces van de jaren 5. Waarin zij behandeld werd. Als kind zijnde, toen ik 14 was, had mijn moeder ook borstkanker gekregen. En dat had op mij heel veel indruk gemaakt. Ik was 14 jaar en dat had een behoorlijk invloed op het gezin waar ik in opgroeide. En toen zij dus uiteindelijk overleed in 2015, toen gingen wij in januari daarop, ze overleed in december. In januari gingen wij naar de Canarische eilanden toe op vakantie. En we kwamen terug van vakantie en toen kregen we een telefoontje van de zus van Jolande. Die Jolande is mijn vrouw. Dat zij een agressieve vorm van borstkanker had. Dus dat maakte op mij veel indruk. En toen had ik wel zo'n gevoel van, nou, ik wil gewoon iets doen. En daar heb ik een tijd over nagedacht. En toen kwam ik Tour for Life tegen. En toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon doen. Ik had nog nooit zulke afstanden gefietst. Het is 16.000 hoogtemeters. Dus alle calls die je ook in de Tour de France hebt, die heb ik ook gefietst. En dat is eigenlijk mijn eerste ervaring met echt fanatiek wielrennen geweest. En dat ben ik eigenlijk de jaren daarna blijven doen. Ik heb Tour for Life 3 keer gefietst. En afgelopen zomer heb ik voor Kika gefietst. Hetzelfde gedaan, maar dan in Italië.
Dus zoals ik hem begrijp, is dat je het fietsen al deed voordat je meedeed met de stichting Daniël den Hoed.
Dat fietsen deed ik al voordat ik... een oude buurman die inmiddels niet meer bij ons woont, maar die had een wielrenfiets. En die ging altijd fietsen en ik wilde wel een keertje meedoen. En toen had hij een fiets alleen en heb ik toen overgenomen. En uiteindelijk heb ik daarna een betere fiets gekocht. En als voorbereiding op Tour for Life heb ik toen voor gekozen om mee te doen aan Limburgs Mooiste. En Limburgs Mooiste is een toertocht, altijd het weekend na Pinksteren. Waarin je kunt kiezen om 50, 100, 150, 200 kilometer te fietsen in de Limburgse heuvels. En toen ik me had opgegeven, toen vertelde Jolande van God Nol, een man van een vriendin van haar, die fietst ook altijd Limburgs Mooiste. Dus zo hebben we ervoor gekozen om met z'n tweeën te gaan fietsen. En sinds dat jaar gaan we eigenlijk elk jaar Limburgs Mooiste fietsen. En zo komen we eigenlijk op het... Op mijn verhaal, zeg maar, mijn bijzondere ervaring uit.
Ja, dus ook even voor de luisteraars. Dit verhaal speelt zich dus af in Zuid-Limburg.
Het verhaal waarvoor jij mij gevraagd hebt, speelt zich af in Zuid-Limburg. In de Limburgse
Heuvel. Dus het was ook dat bewuste weekend.
Precies. En het was een weekend, het weekend na Pinksteren 2022. Ik was met Nol aan het fietsen. Nou, we waren net voorbij Noorbeek. Ik denk dat we 75 kilometer hadden gefietst. En op een gegeven moment zien wij langs de kant twee jongens van een jaar of 30, in paniek. En toen we iets doorfietsen, toen lag er een man op de grond en ze vroegen van, kun je reanimeren? Ik kom uit de zorg. Ik heb BFV gedaan. Ik heb regelmatig reanimeren geoefend. En ik zei gelijk ja.
Maar je zegt dus dat je het nog nooit eerder hebt gedaan.
Nog nooit het echt gedaan.
Dan lijkt het me echt super spannend om dat nu voor de eerste keer te moeten doen.
Maar het is wel fascinerend wat er dan met je gebeurt, zoiets. Hè? Want het is eigenlijk gewoon een noodsituatie. Er is iemand die, als je niks doet, gaat die dood.
Je bent dus eigenlijk gelijk in de opperste staat van paraatheid. Wat deed je toen?
En ik heb een fiets langs de kant gezet en ik ben gaan reanimeren. Ik ben aan het pompen gegaan, zeg maar. En Nol is gaan beademen. Ondertussen die jongens ook instructie gegeven om 112 te bellen. En toen hoor je van, ja, de ambulance komt eraan. Duurt nog ongeveer 10 minuten. Nou ja, dat vind je natuurlijk veel te lang.
Je zat natuurlijk midden in een natuuromgeving. Kan je een beetje de situatie schetsen?
Nou, het was een weg die een beetje omhoog ging. Het was asfalt, dat weet ik wel. En omheen waren bosjes en weilanden. Zoals je in een heuvellandschap, zeg maar.
Ja.
Het was niet een hele drukke weg of zo. Het was Noorbeek is een dorpje in Zuid-Limburg. En wij waren net het dorpje uitgefietst.
Dus waarschijnlijk duurde het voor de ambulance zo lang omdat het niet bij gelegen zat?
Precies, precies. Ik denk dat kijk, het was wel een evenement, hè, dus waarschijnlijk hadden ze wel een aantal ambulances klaarstaan. Dat weet ik niet precies.
Wat gaat er door je heen als je aan het reanimeren bent?
Nou, wat ik me van kan herinneren is alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En voor de rest, qua emotie of gevoelens, heb ik eigenlijk op dat moment niet echt gehad.
Er gebeurt natuurlijk heel veel tijdens reanimeren, heel veel indrukken. Zijn er nog bepaalde gedachten die je echt zijn bijgebleven gerelateerd aan dat reanimeren? Maakte de man geluiden? Heb je bijvoorbeeld ribben gebroken? Ik weet, vooral bij oudere mensen heb je snel de kans dat je ribben breekt.
Nou, wat ik als je het hebt over gedachten, dat ik inderdaad wel de gedachte had van wellicht dat ik nu aan een rib aan het breken ben. Maar goed, ik had ook zoiets van, het gaat uiteindelijk om het overleven van, het laten overleven van die man. Dus ik vond die ribben vond ik wat minder van belang. Hij had ook een hoofdwond. Ook dat vond ik niet zo interessant eigenlijk. Hè, want sowieso ziet een hoofdwond er altijd heftiger uit dan dat het feitelijk is. Wat ik wel op een gegeven moment had, dat hij was een beetje aan het gespen. Een schrapend geluid is dat. Hebben mensen ook wel eens bijvoorbeeld heel hard snurken. Of in de slaap, met de apneu, kunnen mensen dat hebben. En ik dacht heel even van dat hij aan bijkomen was op dat moment. Dus ik wilde hem eigenlijk naar de stabiele zijligging leggen. Maar toen realiseerde ik me van, nee, dat is geen ademhaling. Dat is gewoon een schrapend geluid wat erbij hoort. En dus we hebben hem eigenlijk weer teruggelegd. We zijn gewoon net zo lang blijven reanimeren. Ik had eigenlijk zoiets van moeten door blijven gaan tot de ambulance komt.
Jouw vriend Nol deed dus de beademing. Jij deed de hartmassages. Kwam er nog iemand bij? Of was het echt gewoon jullie samen?
Nou, op een gegeven moment kwam er iemand bij met een motor. Een motor of zo, ik weet niet precies wat zijn functie was. En wat ik wel erg voelde van, ik voelde de steentjes in mijn knie heel erg. Dat ging op een gegeven moment heel erg irriteren. Dus ik had op een gegeven moment wel gevraagd of hij het even over kon nemen. En dat heeft hij toen ook gedaan. En ik heb het volgens mij daarna nog een keertje gedaan. Ik weet niet meer precies wat nou precies de volgorde was. En doorgegaan tot de ambulance kwam.
Intensief, hè, reanimeren?
Heel intensief, ja.
Ja, want ik weet dat ze bij de brandweer het echt afwisselen, omdat het zo zwaar is om te doen.
Ja.
En je houdt het gewoon niet heel lang vol, waardoor je snel vermoeid raakt. En dus wisselen zij het heel erg snel af.
Ja, dat klopt. Want ik heb het natuurlijk nooit, ik heb het wel geoefend op een pop, hè, tijdens de BHV en ook tijdens mijn opleiding. Maar goed, dat doe ik nooit zo lang dan dat ik het nu heb gedaan.
Nee, en reanimeren op een pop is natuurlijk niet te vergelijken met daadwerkelijk iemand reanimeren.
Mm-hmm.
Ik kan me wel voorstellen dat dit mentaal best wel zwaar is.
Ja, dat mentale heb ik niet zo ervaren. Dat is pas achteraf gekomen. Dat kan ik zo nog even vertellen, iets over vertellen. Eerlijkheidshalve, ik heb regelmatig een training gehad en geoefend, maar eigenlijk altijd met de gedachte van, het zal mij nooit, ik zal het nooit in de praktijk gaan brengen. Die gedachte heb ik eigenlijk altijd wel bijgehad.
Nou ja, je doet zo'n cursus vaak omdat je dan denkt, dan kan ik het in ieder geval. Maar eerlijk, je gaat er nooit echt vanuit dat je het ook echt daadwerkelijk moet doen.
Nee, het is meer van, het is handig dat ik het weet en ik weet wat ik moet doen. En mocht het een keertje in de praktijk voorkomen, dan weet ik wat ik moet doen. Maar dat is meer, ik heb nooit de gedachte gehad dat ik het wel nodig zou hebben.
Weer even terug naar de reanimatie. Jullie zijn dus aan het reanimeren, wisselen elkaar af. En wat gebeurde er toen?
En toen uiteindelijk kwam de ambulance en hebben die alles overgenomen. En die hebben ook de AED aangesloten. En uiteindelijk hebben ze hem daarmee weer, zeg maar, de hartslag weer teruggebracht. En is hij afgevoerd in het ziekenhuis. En iedereen was met hem bezig. En ik zeg op een gegeven moment tegen Noor van, Noor, wij kunnen hier niks meer betekenen. Laten we maar gewoon verder gaan.
Jullie hebben dus net een vrij heftige situatie meegemaakt. De ambulance die is gekomen, je draagt hem over. En hoe pak je dan je dag weer op?
Ik heb mijn fiets gepakt en we zijn weer gaan fietsen. En ik zeg op een gegeven moment, op een gegeven moment waren allebei stil. En ik zeg op een gegeven moment tegen Noor van, jeetje Noor, wat hebben we gedaan? En toen pas begon ik te realiseren van wat we gedaan hadden. Hè? Dat we misschien wel die man's leven gered hadden. Of althans, dat hopen we natuurlijk heel erg. Voor hemzelf, maar natuurlijk ook voor zijn familie. En toen kwamen die emoties, die voelde ik toen in volle hevigheid komen. Het grappige is, hè, nu ik het vertel, komt die emotie ook weer boven. Ik voel gewoon die emotie weer van dat moment.
Misschien is het wat lastig om te omschrijven, maar wat waren die emoties die er dan door je heen gingen?
Ja, ik kan niet omschrijven hoe dat voelt, maar het voelt heel bijzonder in ieder geval. En dat is een hele bijzondere gewaarwording. Het is heel moeilijk om te omschrijven hoe dat voelt. Dat liet mij niet los in ieder geval. Ik wil gewoon weten hoe het met die man is afgelopen. Maar goed, ik had geen naam. Ik wist niet hoe die jongens heette. Bij de ambulance hebben die zoons wel zijn naam genoemd. Ik wist alleen dat ze uit Zeist kwamen. Dus ik ben gebellen met het medisch centrum Maastricht. Universitair medisch centrum Maastricht, naar de spoedeisende hulp. Nou, degene die ik aan de telefoon had, die kon er niks over terugvinden.
Het was dus lastig. Had dat ook niet te maken met de privacywetgeving? Dat je eigenlijk daar tegenaan liep?
Vanwege privacy konden ze mij moeilijk vertellen. En wat ik begrepen heb, hè, is dat geen naam wordt doorgegeven, maar bepaalde codes worden doorgegeven. Hè, een bepaald nummer. Dus dat, maar ze zei van, degene die gisteren gewerkt heeft, die werkt vanmiddag. Dus ik zou eens vragen of die wat daar iets over kan vertellen. Maar goed, daar heb ik niks meer over gehoord. Toen zei ze, en ze had me ook geadviseerd van, neem anders met de GGD contact op. Want daar valt de ambulance onder. En die kunnen je misschien verder helpen. Dus heb ik met de GGD gebeld. En die hebben mij wel heel goed geholpen. Maar ze zeiden, morgen komen alle rapportages. Het was zondag. En op maandag komen alle rapporten komen dan vrij van het weekend. Dus ik denk dat morgen wellicht je meer te horen kan krijgen. Maar wat ik echt heel goed vond, was dat ze ook zeiden van, ze vroeg ook heel goed hoe het bij mij ging. En dat ik slachtofferhulp kon raadplegen. En dat ik anders met mijn huisarts moest gaan praten en zo. En ze hebben me later op de dag nog gebeld van, ik heb niks kunnen vinden.
Ze waren dus wel bereid om je te helpen met de vragen die je had.
Zeker. Ze konden zich ook heel goed voorstellen dat voor mij de cirkel niet rond was.
Je JBL schijt ermee uit, pap. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, weet je, zeker in de tijd waarin we nu leven, met al die privacywetgevingen en zo, dat je vrij snel wel misschien van het kastje naar de muur wordt gestuurd, of dat je de deksel op de neus krijgt en dat je gewoon geen antwoorden weet te vinden. Nee, oké, gelukkig
maar. Ik snap heel goed dat ze niet zo mijn namen kunnen doorgeven, want ik weet niet of ik het zelf ook prettig zou vinden. Dus ik heb toen uiteindelijk, de volgende dag heb ik gebeld weer met GGD. Zij adviseerden mij om een mail te sturen. Maar ik heb ook naar de organisatie een mail gestuurd, de organisatie van Limburgs Mooiste, en verteld wat er gebeurd was en wie ik ben en dat ik heel graag in contact kom met de familie.
Misschien toch nog even handig om het duidelijk te maken, ook voor de luisteraars. Maar jij en hij deden dus samen mee met dezelfde tour van Limburgs Mooiste.
Limburgs Mooiste was een fietstocht die ik,
dat is dus waar zij ook aan meededen. Dus even voor de duidelijkheid.
Limburgs Mooiste mee. Ja, klopt. Ja.
Okay,
ja,
goed.
Ja, ze waren ook deelnemers van Limburgs Mooiste.
Ja. Het is dus niet zo dat zij toevallig daar waren, maar zij deden mee met dezelfde fietstocht. Dus je had zoiets van, ik doe de organisatie een mailtje sturen om te kijken of zij wat kunnen betekenen voor mij.
En of zij wellicht ook contact met de familie hebben gehad. Ja. Maar ik heb in ieder geval mijn verhaal gedaan. Ik heb mijn contactgegevens achtergelaten. En toen werd ik op een gegeven moment kreeg een appje van een van de zoons. En dat is een paar dagen later geweest.
Hoe lang heeft het dus geduurd voordat je contact met ze kreeg?
Een dag of 2-3, denk ik. Ja. Nee, ik kreeg van Limburgs Mooiste een mailtje terug van dat ze mij naar omstandigheden goed ging met die meneer. En dat ze mijn gegevens hadden doorgegeven aan de familie. De familie bleek ook op zoek te zijn gegaan naar ons.
Wat mooi.
Ja, was heel mooi. Zeker, zeker heel mooi. En uiteindelijk kreeg ik dus een appje van een van de zoons. Dat ze graag een keertje wilde bellen. Nou, en dat is... ik weet niet precies meer of dat nou in die week of die week daarna is geweest. Maar ik heb in de week, in ieder geval vrij kort daarna, heb ik de zoons gesproken en ik heb zijn vrouw gesproken. En ja, dat was natuurlijk super mooi. En ik was dan super blij dat het goed met hem ging. Hij was opgenomen in het ziekenhuis, had een stent gekregen. En moest nu gaan revalideren. Ja, en zij zijn uiteindelijk langer in Limburg gebleven dan dat ze gepland hadden. Want dat was natuurlijk alleen voor het weekend gepland. Uiteindelijk zijn ze daar 2 weken gebleven, wat ik begreep. En in september zijn wij bij hem op bezoek geweest in Zeist. En dat was natuurlijk een hele emotionele belevenis.
Ja, je hebt dan natuurlijk de ontlading van alle emoties op dat moment. Was het bij hun thuis?
Ja, was bij hem thuis. Ja, zijn vrouw was er dan, zijn 2 zoons en hun dochter. En ja, dat was natuurlijk een super emotioneel moment. En dat is een moment dat ik het nooit van mijn leven meer vergeet. En natuurlijk nagepraat, hè, nog veel dingen herhaald weer wat er toen gebeurd is. En vanuit onze kant dingen verteld hoe wij het beleefd hebben. En,
ik wil toch nog heel eventjes terug naar die eerste ontmoeting. Val je dan in elkaars armen of hoe gaat dat dan?
Ja, het eerste wat ik zei van, je ziet er een stuk beter uit dan de eerste keer dat ik je ontmoette. En dat brak ook het ijs al een beetje. En ik heb heel lang gehad hoor dat ik het verhaal vertelde, dat ik dan echt wel weer de tranen in mijn ogen kreeg. En dat gebeurde eigenlijk ook wel die avond. Dan kon ik het er ook niet echt droog houden. En we hebben een fles champagne, heeft hij opengetrokken. En ze wist natuurlijk van gekkerheid niet hoe ze ons moesten bedanken. En dat snap ik natuurlijk ook. Hè? Want ik heb gedaan wat ik moest doen voor mijn gevoel. En, maar goed, uiteindelijk hebben wij wel zijn leven gered. Ja, dat is ook wat de artsen ook hem verteld hebben.
Ja, en ik kan me zo voorstellen dat deze mensen niet weten hoe je je dankbaarheid moet uitdrukken met zoiets moois wat je ervoor teruggekregen hebt.
Ja. Kijk, en wat ze wel zeiden van dat ze zich ontzettend heel erg realiseren dat ze er op dat moment natuurlijk heel anders bij hadden kunnen zitten. Hè? En en dat is natuurlijk weer heel mooi om daar een bijdrage aan geleverd te hebben. Daar ben ik ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar dat is wel een heel bijzonder gevoel.
Dat is dan echt zo'n moment waarin er een ongelukkig iets plaatsvindt, maar alle componenten zijn dan juist voor de beste uitkomst.
Ja, weet je, het moest allemaal zo zijn. Weet je, ja. Het is een aaneenschakeling van toevalligheden. Wat natuurlijk het hele leven is natuurlijk van een aaneenschakeling van heel veel toevalligheden. Ja, dus dat, dus die avond zijn we daar geweest met ze en Nolnik zijn daar geweest samen. En zij hebben als dank, zeg maar, ons dat schilderij gegeven, hè, wat daar dan nu hangt. En dat zijn fietsers, hè, zoals je kunt zien. En dat heeft ons samengebracht. En zo onderdeel van elkaars leven geworden. Hè, onlosmakelijk van elkaar, aan elkaar verbonden door deze ervaring.
De luisteraars kunnen natuurlijk niet zien over welk schilderij wij het hebben. Ik maak er even een foto van en plaats hem op Instagram. Ga naar podcast bij Suus als je wil kijken waar we het over hebben. Dus je kreeg van hem dat schilderij. Kreeg je die later of op hetzelfde moment?
Nee, ik heb die avond heb ik hem ook gelijk opengemaakt. En toen heb ik uiteindelijk wel gezien wat het natuurlijk voorstelde.
Wat hebben jullie die avond verder nog gedaan?
Nou, voor de rest een fles champagne opengemaakt en geproost op het leven, zeg maar. En we hebben toen die avond hebben wij ook de afspraak gemaakt van Limburgs mooiste 2023. Gaan we met z'n allen fietsen. En het was een super leuke, ontzettend leuke ontmoeting. Ook blijkt dat de vrouw van Arnold, hè, Arnold is de meneer die gereanimeerd is, even voor de duidelijkheid.
En hoe oud is Arnold?
Arnold is 63, misschien nu 64. En zijn vrouw blijkt inderdaad ook verpleegkundige te zijn. En die bleken dus Jolande en haar vriendinnen niet echt te kennen, maar wel schijnen wel heel veel relaties en linkjes te zijn met gemeenschappelijke bekenden en zo. We hebben allebei de opleiding gedaan in het Academisch Centrum Utrecht.
Wat bijzonder dan weer.
Ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder.
Hoe kijk je terug op deze ontmoeting?
Ja, mooie dag uiteindelijk. Het is,
Nog steeds contact mee?
Nog steeds contact mee. Niet heel veel hoor, maar zo af en toe even een appje of wat dan ook. Het is niet dat we bij elkaar de deuren plat lopen, maar...
Nee, oké, maar je hebt dus nog wel gewoon contact met die mensen. Vanaf dat het zeg maar gebeurd is tot nu,
bespreek je meer dan alleen het fietsen bijvoorbeeld.
Ja, weet je, zo met kerst stuur je een kaartje of een berichtje, dat soort met verjaardagen. En nou, weet je, als ik gefietst heb en ik mijn prestaties staan op Strava, dan geven ze een kudo, weet je, dat soort momenten. En,
vanuit een hele acute situatie is eigenlijk iets moois ontstaan. De reanimatie is succesvol gebleken, in combinatie met natuurlijk ook de medische hulp in het ziekenhuis. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n reanimatie natuurlijk veel meer impact heeft als het niet lukt.
Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat ik dan ook daar zeker ook wel emotie van zou hebben gehad. Niks doen is geen optie. En het ergste wat kan gebeuren is dat iemand het niet redt. Maar dan heb ik er wel alles aan gedaan om dat te voorkomen. En ja, er valt alleen maar te winnen op zo'n moment. En als je niks doet, dan had hij niet overleefd. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En, maar wat vind jij er nou van als je dat verhaal zo hoort?
Ja, ik vind dat je het echt heel goed hebt gedaan. En gewoon super stoer.
Nou ja, dat hoor ik natuurlijk graag.
Kijk, je hebt wel een leven gered. En natuurlijk is die meegenomen naar het ziekenhuis en is daar de gepaste medische hulp gegeven. Maar ja, ga er maar aan staan. Ik vind het knap, zeker.
Ja, weet je, ik heb het niet alleen gedaan, hè, want ik heb ook Nolle heeft er ook zijn bijdrage geleverd. En ook nog die motaar die er ook uiteindelijk was, heeft ook daarin bijgedragen.
Ja, wat is dat?
Een motaar?
Ja.
Ja, motaar, dat zijn motorrijders die tijdens een fietstocht, een fietstocht, zeg maar, op de motor dat begeleiden. Zorgen voor verkeersveiligheid.
Oh, dat zijn, ja oké. Okay. Nooit geweten hoe dat heette. Weer wat geleerd. Zoals je net zelf zegt, je hebt het niet alleen gedaan. Dat klopt. Maar je hebt het wel allemaal op poten gezet, toch?
Nou, ik heb wel een leiding genomen.
Ja.
Ik heb wel een leiding genomen.
Nou, dan mag je trots op zijn. Dan ben ik trots op in ieder geval. Als afsluiter heb ik nog wel een vraag. Misschien leuk om over na te denken. Als je in het hiernamaals zou komen en er wordt tegen je gezegd dat al de herinneringen die je nu hebt worden gewist, maar je mag er één bewaren. Welke zou dat dan zijn?
Ja, ik denk dat dit verhaal is. Zoals dat nu is. Hè? Maar ik weet niet of ik dat over 10, 20 jaar nog steeds zou er eens over denken. Omdat dit natuurlijk nog wel redelijk dichtbij is.
Misschien heb je dan weer andere levens gered in de tussentijd. Je weet het niet.
Ja, niet weet. Nee, maar goed, het zijn hele dierbare herinneringen waar je hele dierbare gevoelens bij hebt, zeg maar. En dit is er zeker eentje die... Dat ik zou zeggen, die zeker op de nominatie staat om meegenomen te worden.
Heeft deze gebeurtenis jouw leven een beetje doen veranderen?
De manier zoals ik in het leven sta, is daardoor niet veranderd of zo. Nee. Nou, in die zin, wat ik me wel heel gerealiseerd heb, is dat je echt alles uit leven moet halen wat erin zit. Want het kan allemaal zomaar anders zijn, hè? En dat ben ik misschien wel bewuster geworden dan ooit. Dat het leven kan zomaar anders zijn. Dus probeer ook gewoon te leven en te genieten van het leven.
Ja, dit was hem dan. Met deze mooie woorden van mijn vader komt een einde aan de eerste aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Zoek me even op Instagram, podcast bij Suus. En laat me weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer!